Wij zullen met elkaar weer gaan lezen in de brief van de apostel Petrus. En daartoe lees ik u opnieuw het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van die brief. 1 Petrus 1. Ik volsta vanavond met de eerste twee verzen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. We hebben met elkaar al gelet op de schrijver van deze brief, Petrus, die zich hier in deze brief aan het allereerste begin al onmiddellijk aan zijn lezers voorstelt, bij zijn nieuwe naam, Simon is veranderd in Petrus, en die zich ook aan zijn lezers voorstelt als de apostel van de Heer Jezus Christus, met het apostolisch gezag bekleed, geroepen in de speciale dienst van de koning van de kerk, uitgezonden om het evangelie te verkondigen, en niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar zoals in deze brief ook blijkt, om een boodschap van de Heere op schrift te stellen en zo voor de komende generatie te bewaren. We zijn met elkaar ook begonnen met te overdenken aan wie deze brief is geschreven. En als de apostel Petrus hen gaat aanduiden, de lezers van zijn brief, dan geeft hij drie verschillende aanduidingen. Dan spreekt hij ze aan, dan noemt hij ze de vreemdelingen in de verstrooiing. Dan spreekt hij ook over de geografische locatie waar ze wonen, in de 5 Romeinse provincies in Klein-Azië, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dan spreekt hij ze ook aan naar aanleiding van de geestelijke weldaden die ze hebben ontvangen. Over dat eerste hebben we het gehad, over die uitdrukking vreemdelingen, bijwoners. En over die plaatsen, die streken waar ze wonen, hebben we het ook gehad. Over dat laatste moeten we het nog hebben. En dat zullen we dan vanavond doen, die aanduidingen die we in vers 2 vinden, en dat dan weer gevolgd door het derde deel van die inleiding. Dus het eerste is dat Petrus zich als de schrijver bekend maakt, het tweede is dat hij de lezers omschrijft, en het derde is dat hij ze zijn groet doet toekomen, zijn zegengroet, genade zij u en vrede vermenigvuldigd. Voordat we daar echter op in zullen gaan, en u weet nu wat er vanavond aan de orde zal komen, voordat we daarop in zullen gaan, moet ik nog even terugkomen op wat ik een vorige keer gezegd heb, want het is naar aanleiding van datgene dat ik ook een vraag heb gekregen. En uiteraard, die vraag mag ook beantwoord worden. Dat is de gewoonte in deze nieuwe opzet van onze Bijbelkring. Wij zullen dus geen discussies meer hebben hier, maar er is uiteraard wel gelegenheid om vragen te stellen. En het is naar aanleiding van wat ik een vorige keer vrijwel aan het eind gezegd heb, dat me een vraag gesteld is. Dat is in verband met het feit dat ik u toen zei, dat het feit dat Petrus kan spreken over die woonplaats van die verschillende christenen, die vreemdelingen, in die Romeinse provincies in het tegenwoordige Turkije, dat er eigenlijk twee dingen bijzonder ons tot lering in mogen dienen. In de eerste plaats dat op die manier de Heere bewezen heeft dat hij zijn woord waar maakt en dat hij zijn discipelen, zijn apostelen uitgezonden heeft om het evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde, wel nog niet eens zo hele lange tijd nadat die opdracht gegeven was, blijkt het evangelie al gekomen te zijn tot wat in die tijd eigenlijk beschouwd kon worden als de einden der aarde, Pontus, Cappadocië een eindweg eigenlijk uit de bewoonde wereld. Daar had de Heere toen toch ook al zijn volk, daar was de banier van het evangelie geplant. En Petrus kan zo'n 30 jaar nadat die opdracht gegeven wordt al aan die mensen een brief schrijven. Maar het tweede wat toen onze aandacht had, dat was dat van alles wat daar toen aan christelijke kerk geweest is, er nu niets meer overgebleven is. Dat het hele christendom al heel lang geleden overigens uit Turkije is verdwenen. En ik heb u toen de vraag voorgelegd, hoe zou dat dan gekomen zijn? Hoe gaat dat? Dat als het woord van God ergens geweest is en als het evangelie daar zijn invloed gehad heeft en als daar bloeiende gemeenten geweest zijn, er toch weer een tijd kan komen dat het heel anders wordt, dat het heidendom of een andere godsdienst daar alles gaat overnemen en dat de christelijke kerk volledig verdwijnt. Ik heb toen als antwoord op die vraag verwezen naar wat Paulus gezegd heeft tegen de ouderlingen van Efeze. En Efeze lag en ligt nog altijd in die streek. Dat Paulus tegen de ouderlingen van Efeze bij zijn afscheid gezegd heeft dat er uit hun eigen midden mensen zouden opstaan die een andere leer zouden gaan verkondigen. Wolven in schaapskleren noemt hij ze. En hij schrijft aan Timotheus, die in Efeze werkzaam is, dat er tijden zullen komen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, dat ze kitterlachtig zullen worden van gehoor, dat ze zichzelf leraars zullen opgaderen naar hun eigen begeerte. En als die dingen gebeuren, dan is de afval van de kerk begonnen. Dan is het verdwijnen van de kerk nog maar een kwestie van tijd. Dan gaat het straks allemaal over. Het is in verband met dat laatste dat ik een vraag gekregen heb. Nogal een hele concrete vraag. En ik heb eigenlijk niet eens zoveel zin om die vraag te beantwoorden. Maar ik zal het toch doen. Te meer omdat ik zo hier en daar wel gemerkt heb dat degene die me die vraag gesteld is niet de enige is die met die vraag rondloopt. Zelfs is de suggestie wel geuit, en het is mij dus langs die weg ook wel ter oren gekomen, dat ik zelf, toen ik deze dingen zei, aan bepaalde dingen heb staan denken. Dat ik op bepaalde dingen doelde. Nou, dat laatste is in geen enkel opzicht waar. Als er een vraag gesteld wordt nu over concrete dingen, dan zijn die op dat moment absoluut niet in mijn gedachten geweest. De vraag betreft of het vandaag ook niet eigenlijk aan de gang is dat mensen zichzelf leraars opgaderen die naar hun eigen begeerten spreken. En dan wordt verwezen, mij wordt een vraag gesteld over mijn gedachten omtrent de jeugdcontacten in Vita Nova. Is dat niet ook zoiets? Vooral als er dan gezegd wordt, als dan te lezen is, dat die avonden, die dus in Vita Nova gehouden worden omdat men daar worstelt met vragen, met geloofsvragen, waarmee men in eigen gemeente niet terecht kan. Omdat men er daar geen antwoord op kan krijgen. Uiteraard was ik zo ongeveer wel een beetje op de hoogte van wat er in Vita Nova plaatsvond. Ik weet ook wel dat dat in Dirksland begonnen is en dat dat op de een of andere manier en om de een of andere reden naar Sommelsdijk is overgeplaatst. Maar ik had eigenlijk voor mezelf de conclusie, ik ga niet doen wat sommige predikanten van de gereformeerde gemeente gedaan hebben en nog doen, daar ernstig tegen waarschuwen. Daar zag ik geen reden toe. Ik vond dat ook een beetje te ver gaan. Ik was eigenlijk van plan om daar helemaal geen woord aan te besteden. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ik zelf ook wel eens benaderd ben, niet door dat bestuur van datgene, van dat comité dat die avonden hier organiseert, maar omdat ik zelf ook wel eens benaderd ben in een ander deel van ons land om op zo'n avond ook te spreken. Ik heb dat ook wel eens een keer gedaan. En ik heb ook nog wel eens een andere uitnodiging gehad. En de tweede reden waarom ik er eigenlijk niet op in wilde gaan, en waarop ik er eigenlijk geen aandacht aan wilde schenken, zeker niet in waarschuwende zin, was dat ik het toch ook vanuit mijn eigen ervaring niet echt kon beoordelen. Maar als je dan zo'n vraag krijgt, en het blijkt dus dat mensen in je gemeente met zo'n vraag zitten, dan mag ik me als predikant in mijn verantwoordelijkheid ook niet aan een antwoord onttrekken. En dat antwoord wil ik u eerlijk geven. Ik zei zo pas al dat ik zelf ook wel eens benaderd ben om op een dergelijke avond in Haddingsveld te spreken. Dat heb ik gedaan. Ik heb toen een klein beetje in verbinding gesteld met een ouderling uit onze christelijk gereformeerde kerk van Sliedrecht. En ik heb van hem zo'n beetje een indruk gekregen en ik heb daar voor mezelf geen enkel bezwaar gevoeld om daar over de wedergeboorte te spreken. Dat is ook een avond geweest waar ik met dankbaarheid op terugzie. Waar ik helemaal geen dingen geconstateerd heb. Waar ik ook echt niet van wist. En dat trof mij in deze vraag. Ik heb dat ook wel eens meer horen vertellen. Als dan gezegd wordt, daar worden vragen behandeld waarmee je in je eigen kerk niet terecht kunt. En toen ik dat las, en toen ik dat op me in liet werken, voelde ik me toch aangesproken. Want dan ligt daar eigenlijk een beschuldiging in, ook aan mijn adres. Want dan spreek ik over een aantal zaken, geloofsvragen, niet. Ik weet wel dat ik een aantal vragen niet beantwoord, dat er een aantal vragen in onze kringen en in mijn prediking niet aan de orde komen. Ik zal bijvoorbeeld nooit ingaan op de vraag waar Kai zijn vrouw vandaan gehaald dat het heeft. Maar dat is geen vraag die ze daar willen stellen uiteraard. Maar als het over geloofsvragen gaat, en daar zou in onze eigen kerk geen antwoord op komen, dan zou ik toch eens graag willen spreken met degene die die avonden organiseren. En dan zou ik wel eens willen weten waar deze beschuldiging vandaan komt. Wat ik intussen gedaan heb, is me een beetje op de hoogte gesteld met de gang van zaken. En ik heb dat eens nagekeken, wat dan die onderwerpen zijn die behandeld worden, wat dan die vragen zijn. En nou wil ik vooropstellen dat het uitgangspunt juist is. Dat er mensen zijn, kunnen zijn, jonge mensen ook, die met echte geestelijke vragen rondlopen en die eigenlijk zoeken naar een antwoord en teleurgesteld worden in de antwoorden die ze misschien van hun geestelijke leiders krijgen. En die dan gaan zoeken. Aangenomen dat dit het juiste uitgangspunt is. Maar ik heb voor mezelf de conclusie getrokken dat als dat dan het uitgangspunt is geweest bij degene die ermee begonnen zijn, dat je nu zo langzamerhand de conclusie moet trekken dat er een hele hoop vragen gesteld worden waar verschillende mensen allang het antwoord op weten, waar ze het antwoord zelf allang op gegeven hebben en die dat antwoord alleen maar nog eens een keer door predikanten ook willen laten geven. En vandaar dat mijn conclusie, na alles wat ik ervan gezien heb, geweest is, men is met ernstige dingen bezig, men is met die ernstige dingen op een manier bezig waarvan ik zeg, daar kan ik nog niet eens zoveel fouten in ontdekken, maar men is met die ernstige dingen waar men ernstig mee bezig is, ook heel eenzijdig bezig. En dat verontrust mij. Het gaat alleen maar om een aantal vragen waarvan ik de suggestie zou willen doen, maar ik weet niet of ze dat advies nodig hebben of gebruiken willen, om nou jullie eenzijdigheden een keer te vermijden, laat dan ook eens een onderwerp behandelen over de schijnbekering. Laat dan ook eens een onderwerp behandelen over uit de diepte roep ik tot u, o God. Laat dan ook eens een onderwerp behandelen over mensen die het allemaal niet zo weten. En die geestelijke worstelingen kennen. En die voor zichzelf echt met een aantal problemen worstelen. Die suggestie zou ik willen doen. Nou, ik geef het voor wat het is. Maar dat zou mijn antwoord op die vraag zijn. Ik zeg daar geen kwaad van. Wat ik ervan gehoord heb, daar zeg ik ook niet van, dat is radicaal fout. Dat kan je veroordelen. Ik zeg wel, het is eenzijdig. Het is maar één kant van het evangelie. En dan heb ik toch liever een soort voorlichting als dat gisteravond in de hoeksteen door Dominic Kievit gegeven is, over spreken met twee woorden. Dat is bijbels. En voor de rest laat ik het erbij en gaan wij over tot waar we eigenlijk voor bij elkaar gekomen zijn. En dat is die aanduidingen die de apostel Petrus geeft van de verstrooiden, van de vreemdelingen in de verstrooiing, die hij nu ook gaat typeren naar hun geestelijke, geestelijke voorrechten. Te beginnen, hij noemt ze uitverkorenen. Uitverkorenen, nou dat woord kennen we, dat woord is door de hele schrift heen terug te vinden op allerlei manieren. Al zijn ze vreemdelingen, en al zijn ze in deze wereld dus niet meer thuis, ze zijn Gods uitverkorenen. En God heeft ze van eeuwigheid gekend. God heeft ze van eeuwigheid ook bestemd om deel te ontvangen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En het is opmerkelijk dat de apostel Petrus op geen enkele manier enige aarzeling vertoont om dat woord bijna aan het begin van zijn brief al te gebruiken. Hij stopt dat leerstuk van de verkiezing helemaal niet weg. Hij zegt niet, daar moet je niet mee beginnen. Hij begint er juist wel mee. Hij zegt ook niet, dat brengt de mensen maar in verwarring. Hij stelt het eenvoudig aan de orde. Niet omdat hij daar nou eens over wil disputeren. Niet omdat hij daar nou eens een heel theologisch debat over wil houden. Maar heel eenvoudig, omdat God dit heeft geopenbaard. En dit doet het eigenlijk net als de apostel Paulus het gedaan heeft in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Want Paulus is nog maar net begonnen met het schrijven van deze brief. En dan heeft hij het ook al over uitverkoren in Christus. Wat bedoelt Petrus ermee? Als hij aan zijn lezers, en we zullen ze leren kennen als mensen die het moeilijk hebben. Zullen ze leren kennen als christenen die moeten lijden. Die op allerlei manieren in de wereld verdrukking hebben. Zo, dat is de doorgaande openbaring in de brief. Deze brief van de apostel Petrus. Wat bedoelt de apostel Petrus als hij deze mensen van meet af typeert als uitverkorenen? Ze moeten lijden onder de vijandschap van de wereld. Ze worden bespot door hun vroegere vrienden met wie ze het nou niet meer kunnen eens worden en met wie ze niet meer kunnen opschieten. En ze zouden versagen onder die verdrukking en onder die druk. Maar opdat ze niet zouden versagen, moeten ze zich gedurig weer te binnen brengen dat ze door God verkoren zijn, door God bemind zijn, door God bestemd zijn voor de zaligheid. En dat houdt minstens drie dingen in. En nou denk ik aan wat we in onze Dordtse leerregels terugvinden, want dan kan de vraag natuurlijk aan de orde komen, en dat gebeurt ook in de Dordtse leerregels in het eerste hoofdstuk. Hoe wordt een mens nou van zijn verkiezing, van zijn zalige verkiezing, verzekerd? En dan geven onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 1, paragraaf 12 het advies. Dan moet je niet de dingen curieuselijk gaan onderzoeken. En dan moet je niet proberen, om het nou maar eens even zo te zeggen, in Gods boek des levens, waarin de namen van de verkorenen opgetekend staan, mee te lezen. God staat dat niet toe. En je moet ook niet rekenen dat de Heer een hele bijzondere openbaring daaromtrent zal geven. Maar de Dordtse leerregels wijzen het pastoraal de weg van, dan moet je zien of de vruchten van die verkiezing in je leven aanwezig zijn. En dat is ook de weg die Petrus wijst. Wat is het bewijs van je verkiezing? Hoe kun je erachter komen dat je onder dat zegel van de verkiezing ligt? Hoe kun je te weten komen dat je ook een gekende des Heren bent? Door op de vruchten van de verkiezing te letten, en de apostel noemt daar een aantal van in dit tweede vers. In de eerste plaats, als het dan om verkiezing gaat, dan is het naar de voorkennis van God de Vader. Dan is het omdat de Vader alle dingen van tevoren geweten heeft. Niet in die zin dat hij alle dingen voorzien heeft. Zo moet je dat woord voorkennis niet verstaan. Als iets van God weet het allemaal van tevoren. Maar het ziet op een kennen van mensen met een speciale onderscheidmakende liefde. Hij heeft ze in liefde gekend. Hij heeft ze tot de zaligheid bestemd. Hij heeft besloten ze tot de zaligheid te brengen. En zodoende zijn ze, en daar staat de vrucht van, zijn ze niet langer burgers van het Babylon van deze wereld. Maar zijn ze nu burgers van het Koninkrijk der Hemelen geworden. Dat kwam eigenlijk al tot uitdrukking in die aanduiding, vreemdelingen. Dat zijn ze niet geworden door hun eigen keus, maar dat zijn ze geworden door Gods keus. En zo steekt Petrus deze mensen een hart onder de riem. Met name ook als hij op de tweede plaats wijst dat ze inderdaad ook de uitverkorenen zijn in de heiligmaking des geestes. Ze zijn in de greep van de Heilige Geest gekomen. Ze zijn onder de machtige heiligende werkingen van de Heilige Geest gekomen. En die heiligmaking, dat is enerzijds dat ze nu aan God zijn toegewijd, maar ook dat ze van de zonden worden losgemaakt. En dan is heiligmaking niet iets wat een keer gebeurt en dan is het klaar, maar heiligmaking is in de schrift iets wat begint en wat voortgang heeft en wat nog lang niet klaar is. En wat pas aan het eind van de levensbaan tot zijn volkomenheid gekomen is. Ze zijn door de Heilige Geest voortdurend onder de bearbeiding genomen, opdat hij hen meer en meer zou heiligen. Dat wil zeggen, ik zei zo pas, vanwege dat besluit van de Heere zijn ze overgegaan uit de duisternis in het licht, zijn ze overgegaan van het Babylon van deze wereld in het Koninkrijk der Hemelen. En nu ze dat geworden zijn, is de Heilige Geest gedurig bezig met hen te veranderen en met hen te maken zoals een burger van dat koninkrijk in Gods ogen behoort te wezen. En vandaar dat later in dit hoofdstuk, hier stelt de apostel het feit vast dat de Heilige Geest begonnen is hen te vernieuwen en te reinigen. Maar vandaar dat de apostel later, met name beginnend bij vers 13 en volgende verzen, deze mensen er ook toe gaat oproepen om in dat hele proces van de heiligmaking actief te zijn. Opschortende de lendenen van hun verstand, nuchter zijnde, volkomen te hopen en als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig te worden aan de begeerlijkheden die tevoren in hun onwetendheid waren, maar gelijk hij gezegd heeft die u geroepen heeft heilig is, zo wordt gij ook zelf heilig. Anders gezegd, en daar zullen we het dan later nog wel eens een keer over hebben bij leven en welzijn, dan moeten ze zich ook ter beschikking stellen van de Heilige Geest. Ik weet dat ik hier iets mee zeg waar ik verduidelijking bij moet geven, maar ik geef die op dit moment niet. Dat ze zich ter beschikking dienen te stellen van de Heilige Geest, opdat hij zijn heiligmakend werk in hun leven zou kunnen voortzetten. En dan heb je een aspect van die heiligmaking, van dat vernieuwing van het leven. Het derde, dat ze ook de uitverkorenen zijn tot de gehoorzaamheid en de besprenging des bloeds van Jezus Christus. Met deze woorden wijst de apostel aan wat de bedoeling van God was. En niet alleen heeft Petrus dat gezegd toen, ook Paulus heeft dat genoemd. Wat was ten diepste Gods bedoeling met de verkiezing van zondaren? Dan zijn wij geneigd om als antwoord te geven, omdat hij die zondaren zalig wil maken. En ik zeg niet dat er iets verkeerd is met dat antwoord. Maar ik zeg wel dat als je de Bijbel het antwoord afvraagt, dat je dan toch een wat genuanceerd antwoord krijgt. Want natuurlijk, als God zondaren verkiest, dan bestemt hij ze tot de zaligheid. En dan besluit hij dat hij ze ook tot de zaligheid zal brengen, ongetwijfeld. Maar de Bijbel geeft dit antwoord. Uitverkoren opdat ze zouden heilig zijn. En als God zijn volk dus uitkiest, dan is het met de bedoeling dat ze onder die heiligende werking van de Heilige Geest zouden komen. En daarin komt dat ook openbaar, dat ze dan tegelijkertijd ook zouden komen tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Christus. Gehoorzaamheid, dat is luisteren. Gehoorzaamheid, dat is ons onderwerpen. Gehoorzaamheid is nu bij deze mensen zozeer deel van hun bestaan geworden, dat ze zich gewillig onderwerpen aan de Heere. Ze hebben oren gekregen waarmee ze de stem van de herder hebben leren herkennen. Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem. En dat horen krijgt een vervolg in en zij volgen mij. Dat is gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid is voor hen geen zaak waar ze voor terugschrikken, omdat dat te veel inbreuk zou maken op hun eigen beschikkingen en eigen vrijheden. Nee, God maakt het waar wat hij gezegd heeft, mijn volk zal zeer gewillig zijn in de dag van mijn heerkracht. En ze gaan het echt vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En waarom spreekt de apostel in één adem nu van gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus? Wel, dat laatste dat wijst op datgene wat gebeuren moet met het hart, dat door genade gehoorzaamheid geleerd heeft. Want die gehoorzaamheid, die is er dan wel. En dat is ook de begeerte van zo'n hart geworden. Maar die gehoorzaamheid is nooit meer dan ten dele. Daar kleven nog zoveel onvolkomenheden aan. En dan wordt beleefd dat onze beste werken altijd nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En dat ook onze beste werken ten diepste nog onder het oordeel Gods liggen. En welke troost is er dan? Deze, dat die gehoorzaamheid altijd weer nauw verbonden mag zijn aan de besprenging met het bloed van Christus. Dan moet ook over dat nieuwe leven, dat bloed van Christus gaan. En wat Petrus daarmee bedoelt, ja, in de eerste Bijbelkring heb ik al gezegd dat Petrus een Jood was. En dat Petrus in zijn jonge jaren heel duidelijk opgevoed is in het woord van God, zover dat onder de Joden bekend was. Petrus heeft leren denken in Bijbelse termen. En Petrus heeft goed geweten hoe dat met die offerdienst in Israël zat. Als er een offerdier geslacht werd, en als het leven van zo'n onschuldig slachtoffer genomen werd, dan werd in verschillende gevallen dat bloed van dat dier gesprengd op het altaar, op het verzoendeksel, op de grote verzoendag. En op die manier werd de gemeenschap met God hersteld. Maar meer dan eens, volgens de Mozaïsche wet, werd dat bloed ook gesprengd op personen, op de offeraars of op anderen. Als priesters tot hun dienstwerk werden ingewijd, dan werd ook het bloed op die priesters gesprenkeld. Als een melaatse genezen was, moest hij zich aan de priester vertonen, een en andermaal. En als de priester constateerde dat de ziekte genezen was, dan werd bloed op die melaatse gesprenkeld. Om daarmee te bewijzen dat hij niet langer in afzondering hoefde te leven. Maar waar de apostel denk ik speciaal aan denkt, dat is aan die gebeurtenis die we beschreven vinden in het 24e hoofdstuk van het boek Exodus. Bij de verbondsluiting. Laat ik een paar versen lezen uit Exodus 24. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandoffers offerden en de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen we doen en gehoorzamen. En toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, dit is het bloed van het verbond, het welk de Heere met uw lieden gemaakt heeft, over al die woorden. Daar heb je ze allebei. Ze beloven gehoorzaam te zijn. Ze beloven in dat plechtige ogenblik dat ze de woorden Gods zullen horen en doen. Dat is de gehoorzaamheid die we ook in onze tekst vinden. Maar dan neemt Mozes de andere helft van het bloed en hij sprenkelt het op het volk. Ze beloven gehoorzaamheid en Mozes herinnert hen eraan. En dan zul je toch nooit zonder dat bloed kunnen. Want je gehoorzaamheid, al beloof je het nog zo plechtig. En al ben je nog zo van zins om de Heere te dienen en te vrezen. En al is het voornemen van je hart nog zo serieus. Dan zal je ontdekken hoezeer je ook in die dingen tekort zult komen. En vandaar kom je nooit onder de noodzakelijkheid van de voortgaande en blijvende toepassing van het bloed der besprenging met het bloed van Christus uit. Wel, dat zijn de drie bijzondere geestelijke voorrechten waarin deze mensen dankzij de genade van de Heere mogen delen. Deze vreemdelingen, maar bij God bekend, door God gekend. Door God op een bijzondere manier bevoorrecht. Laat ik met u een paar conclusies hieruit trekken. U bent me wat dit eerste betreft wellicht al in gedachten voor geweest. Dat je hier toch heel duidelijk een van de plaatsen in de schrift tegenkomt waarin de Heere zich bekend maakt als de drie-enige God. De voorkennis van God de Vader, de heiligmaking des geestes, en de gehoorzaamheid en de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Wat wil dat zeggen? Dit, dat de verlossing van een zondaar zo'n groot werk is, dat daar de drie goddelijke personen voor noodzakelijk zijn. Dus verlossing van een zondaar is zo geweldig, zo groot, dat en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, maar dan ook alle drie, in dat verlossingswerk actief bezig moeten zijn. Een zondaar trekken uit de duisternis. Een zondaar brengen in het licht. Een zondaar brengen op de weg des behouds. Een zondaar houden op de weg des behouds. Het zou niet kunnen als de drie enige God zich daar niet voor inzetten. We hebben een drie enige God nodig om echt behouden te worden. En de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Laten we over dat verlossingswerk dus niet lichtvaardig denken. Er komt nogal wat voor kijken. Wil dat echt geschieden? De inzet van de drie enige is onmisbaar. En het tweede wat we als conclusie tot nog toe kunnen trekken is, Paulus weet aan wie hij gaat schrijven. Straks dan heeft hij het speciale paragraaf gericht op vrouwen die getrouwd zijn met ongelovige mannen. En hij heeft een aantal keren een paragraaf in zijn brief die speciaal gericht zijn tot slaven die het niet makkelijk hebben, want verschillende van die slaven dienen onder harde, ongelovige, wrede heren. Er is een paragraaf in deze brief die speciaal gericht is tot de ouderlingen van de gemeente. Mensen op allerlei manieren verschillend. Mensen in het maatschappelijke leven verschillend. Mensen met een verschillende functie in de kerk des Heren. Maar hoe verschillend ze ook zijn, hoe verschillend hun plaats ook is, hoe verschillend hun taak ook is. In één ding zijn ze gelijk. Ze zijn allemaal verkoren vreemdelingen, delend in de zegeningen van het nieuwe verbond. En in dat opzicht is er geen verschil. Kleine en grote, belangrijke en onbelangrijke mensen, mensen in verdrukking, mensen met een moeilijk leven, mensen met een leven van voortdurende zorg en onzekerheid, of mensen die een heel andere positie gekregen hebben, die leiding geven, of in de kerk of in de maatschappij, op één punt komen ze allemaal overeen. En wat het verschil ook mogen wezen tussen degenen die God vrezen. Op één punt zijn ze één, verkoren vreemdelingen, delend in de rijke schatten van Gods verbond en woorden. En dan dat derde deel van deze inleiding. De woorden van de groet aan het eind van vers 2. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Ja, dat derde onderdeel van de inleiding, dat is dus het geven van een groet. En dat is heel gebruikelijk in de manier van corresponderen uit die tijd. Welke brief je ook leest, vrijwel elke brief moet ik zeggen, is zo getoonzet. De schrijver, de geadresseerde, de groetenis. En dan is die groet in vele opzichten nog zo ongeveer gelijk ook. Dan komt het woord genade in voor, dan komt het woord vrede in voor, dan komt er af en toe nog het woord barmhartigheid bij. En dan wordt soms het werkwoord zijn gebruikt, genade en vrede zij met u. Hier is het dan het woord zij u of worden vermenigvuldigd. Maar in dat opzicht blijkt dat Petrus niet afwijkt van de gewoonte van de apostel Paulus en van anderen in het Nieuwe Testament. Hij wenst de lezers van zijn brief toe genade en vrede. Genade, dat is het woord dat hoe langer hoe meer in de christelijke kerk is ingeburgerd als een woord waarmee de christenen elkaar gingen groeten. De normale Griekse woordgroet was anders, die kom je in de Bijbel ook tegen. Als u even terugbladert naar het eerste vers van de brief die aan de eerste Petrusbrief vooraf gaat, dan zie je dat de apostel Jacobus een ander woord gebruikt. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. En is dat eigenlijk nog een beetje te mooi vertaald? Want je zou eigenlijk heel eenvoudig moeten vertalen groetenis. Gegroet. Een heel gewoon woord uit de dagelijkse omgang van de Grieken onder elkaar. Maar die normale groet, die is in de christelijke kerk steeds meer verdrongen door de groet die je Petrus hier hoort gebruiken. Genade. En hoe komt dat? En wat wordt er dan eigenlijk mee gezegd? Ja, dan moet je natuurlijk antwoord hebben op de vraag, wat is genade? Laat ik het zo zeggen vanavond. Genade, dat is het geheel van wat God gedaan heeft en wat God doet in Christus voor zondaren. Zoals Paulus erover schrijft aan Titus, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Of zoals Paulus aan de Efeziërs schrijft, uit genade zijt gezalig geworden. De onverdiende gunst van God. Zoals die aanvankelijk in het hart van God aanwezig was. En zoals die in de komst en in het werk van de Heer Jezus Christus nu ook zichtbaar geworden is. En zoals die in het leven van zondaren wordt toegepast. Van Gods kant bezien is genade in de Bijbel altijd soeverein en onvoorwaardelijk. En van de kant van mensen bezien is genade altijd onverdiend. En zelfs ongezocht. Van Gods kant dus altijd soeverein en onvoorwaardelijk. En van de kant van mensen altijd onverdiend. Nooit anders dan onverdiend. En ook nog ongezocht. En zo klinkt in die groet eigenlijk steeds weer het wonder door van Gods onverdiende zaligheid. En dan koppelt de apostel dat ook aan het woord vrede. Vrede, dat gaat terug op niet een Griekse groet, maar een Hebreeuwse groet. Een groet die de Joden nu nog gebruiken, shalom. En dat betekent zoiets als niet alleen maar vrede, maar eigenlijk toch veel meer dan vrede. Herstel van alle relaties. Heelheid. Dat de gebrokenheid verdwijnt en opgeheven wordt. Als Petrus die twee naast elkaar gebruikt, en Paulus doet dat trouwens ook, genade en vrede, dan kun je zeggen, dan is die vrede vrucht die de genade Gods meebrengt. Als God namelijk genade bewijst, zijn ontferming betoont, zijn onverdiende gunst bewijst aan een onwaardige, dan is de onmiddellijke vrucht ervan dat er in zo'n genade ontvangen zondaarshart vrede afdaalt. En als je vrede zegt, als het Nieuwe Testament ons dat woord, dat begrip vrede voor ogen stelt, dan wordt dat altijd onmiddellijk verbonden met hem die de vrede tussen God en de mens heeft bewerkt. Hij, Christus, is onze vrede. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1, dat we door hem en door zijn offer, en door de openbaring van de genade Gods in dat offer, nu vrede met God hebben. Dat wil zeggen dat de vijandschap die er tussen God en de zondaar was, niet meer bestaat. Dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Dat de Heere niet langer een twist heeft met zijn volk, maar dat hij in gunst en ontferming op hen neerziet. En dat is de herstelde relatie met God. En dat geeft dan deze vruchten, dat zo'n mensenkind innerlijk ook tot rust komt. Innerlijk vrede ontvangt. Wat de Bijbel noemt de vrede des harten. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan is op een gegeven ogenblik door dat genadewonder van de Heere, de storm gestild, de onrust verdwenen. Zoals je de geschiedenis van de storm op zee of van het stillen van die storm leest. En daar werd grote stilte. Dat wenst de apostel de lezers van zijn brief toe. Genade en vrede. Maar hij wenst het ze toe als vermenigvuldigde genade. En vermenigvuldigde vrede. Ik zei u zo pas dat deze groeten nogal eens een keer gebruikt worden. En bijna altijd wordt er dan geen werkwoord bij geplaatst. Genade en vrede, zei u. Zo lezen wij dan in onze vertalingen. Maar dat woordje zij, als het goed is, staat dat cursief gedrukt. U zei genade en vrede, maar nogmaals, dat woordje zij moet er dan uit. Genade en vrede, u. Voor u. Hier maakt de apostel een uitzondering. Hier voegt hij er wel een werkwoord bij. Maar niet het werkwoord zijn, genade zij u en vrede. Maar genade zij u vermenigvuldigd. Dus Petrus wenst het die mensen niet alleen maar toe dat ze genade van de Heere mogen ontvangen en vrede, maar dat ze een overvloed van genade en een overvloed van vrede mogen ontvangen. Het wijst op een buitengewone toename. Niet een normale toename, dat er nog eens een keer een beetje bij komt en nog eens een keer een beetje bij komt. Maar dat er een hoeveelheid van genade en vrede over hen zal mogen komen. En waarom zegt de apostel dat? Omdat hij weet wat hij gaat schrijven. Omdat hij weet in welke omstandigheden die mensen verkeren. Omdat hij weet dat het water hen soms tot aan de lippen staat. Omdat hij weet in welke verschrikkelijke omstandigheden sommigen van hen verkeren. Dat ze moeten lijden en dat ze er diep onderdoor moeten. En dat dat aan hen bewaarheid wordt dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. En omdat zij in zulke omstandigheden verkeren, wenst hij hun toe dat de Heere naar de mate van hun lijden en nog meer dan de mate van hun lijden, genade en vrede zal schenken. Dus vermenigvuldig de genade en vermenigvuldig de vrede. En dan moet u eens opletten dat het niet toevallig is dat de apostel Petrus met deze woorden begint. Want als we nou eens van het begin van zijn brief alles even overslaan wat er tussen hoofdstuk 1 vers 2 en de laatste verse van hoofdstuk 5 staat. En we gaan in één keer van het begin van deze brief naar het einde toe. Dan zie je dat de apostel dat thema heel de tijd vastgehouden heeft. Want hoe eindigt hij deze brief? Vers 12, door Silvanus, die een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en de betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijn. Ziet u dat hij consequent is tot aan het einde toe? Weer die woorden genade en vrede. En alles wat daar nou tussen het begin en het einde in staat, wordt door die twee zaken beheerst. En we zullen het nog zien als God het ons geeft, hoe vaak de apostel in die tussenliggende hoofdstukken en versen op die genade terugkomt. En die genade verheft in zijn prediking als datgene wat ze het meest van alles nodig hebben. En voortvloeiend uit die genade, die vrede. Laat ik ook uit deze groetenis nog een paar conclusies trekken. En dan moet u en uit deze woorden van Petrus en uit al die andere plaatsen waar deze woorden allebei voorkomen, de conclusie trekken dat als ze dan allebei gebruikt worden, genade en vrede, genade altijd voorop staat. We moeten in ons leven leren, hoe langer hoe nauwkeuriger en hoe langer hoe zorgvuldiger de Bijbel te lezen. En dat betekent dat we ook op deze en dergelijke dingen letten. Dat God de schrijvers van de Bijbelboeken, in dit geval de schrijvers van de brief, of ze nou Petrus of Paulus heten, door de Heilige Geest zo inspireert dat ze de dingen altijd op de juiste manier formuleren. En dat het nooit eens een keer anders is. Vrede en genade. Want zo kan het niet. Het is altijd eerst genade. En alleen in de weg van genade is er vrede. En wat zie je nou in de wereld gebeuren? Dat er mensen zijn, en maar al te veel, en nog begrijpelijk ook, die naar vrede hunkeren. En die geen weet hebben van genade. Eigenlijk is het heel de wereld door, de geschiedenis heel de wereld door, een hunkering naar vrede geweest. En er is nooit echte vrede in de wereld tot stand gekomen. Althans niet zoals mensen dat hebben geprobeerd. En dat komt omdat men het geheim van de echte vrede nooit begrepen heeft. En dan kan een mens wel naar vrede haken in zijn eigen leven en in het leven van de volkeren en in het leven van rassen en weet ik wat allemaal meer. En dan kan je wel zingen met de engelenzang vrede op aarde. Maar als je van genade niet wil leven, moet je er niet op rekenen dat je ooit vrede zult smaken. En dat is het nou juist. Mensen willen wel vrede, maar van nature willen mensen geen genade. Waarom niet? Met genade kun je nooit jezelf blijven. Met genade kun je nooit overeind blijven. Genade maakt altijd inbreuk op ons. Genade legt ons altijd plat op de grond. Genade kleedt ons altijd uit. En er zijn veel mensen die moe zijn van veel dingen. Vol onrust zijn over veel dingen. Haken naar vrede. En aan zulke mensen worden allerlei adviezen gegeven. Oh, aan adviseurs geen gebrek. Psychiaters, psychologen en allerlei andere medici die adviezen geven om mensen tot rust te laten komen en mensen wat innerlijke vrede te laten hebben. Theologen zijn er ook volop die adviezen geven, in welke richting dan ook. Kwakzalvers zijn er ook genoeg. Maar het blijft Buiten de genade van God om, is er geen vrede. En wanneer leren we genade kennen? Als we de diepste noodzaak, of de diepste nood van ons leven leren kennen. Als we ertoe gebracht worden om die diepste nood en ellende niet alleen onder ogen te zien, maar ook te gaan belijden voor God. Daarom heeft genade alleen maar betekenis als we beseffen gaan dat we niks meer over hebben. Niets meer verdiend hebben. Genade krijgt betekenis als we gewillig gemaakt zijn om te erkennen dat we alles verbeurd hebbende zondaars zijn. Ik zei zo pas, van de kant van de mens bezien is genade altijd ongezocht en onverdiend. En wil je gaan ontdekken wat genade is, dan moet je tot dat punt komen dat je het gaat erkennen voor God dat je het verbeurd hebt. En dan word je gewillig gemaakt om jezelf ervoor over te hebben. En om alles kwijt te raken waar je op gesteund hebt. En om jezelf te verliezen. En om God te erkennen. En dat is de weg naar de vrede. Het tweede waar ik nog even op wijzen wil is, wie zijn nou de voorwerpen van die vermenigvuldigde genade? Aan wie wenst de apostel Petrus dat nou toe? Wie zijn, en dan denk ik nog even aan die groet, wie zijn de uw genade en vrede zij u vermenigvuldigd? Nou, dat hebben we natuurlijk gezien, dat is uitvoerig beschreven in het voorafgaande gedeelte van dit tweede vers en eigenlijk ook al in het eerste gedeelte. Dat zijn die vreemdelingen die verstrooid zijn. Dat zijn die mensen in Pontus, Azië, Galatië, Bithynië. En dat zijn ook die mensen die die geestelijke voorrechten hebben ontvangen. Zij allemaal, zonder uitzondering. Maar zij alleen. En dan kijken we van het begin van deze brief nog weer naar het eind. Het laatste vers van deze brief. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Dus niet alle mensen. Je mag het wel alle mensen toewensen, maar je moet je realiseren dat dit de weldaden van het verbond zijn. Dat dit de weldaden zijn die beleefd worden en ontvangen worden in de gemeenschap, de herstelde gemeenschap met God. En dat betekent heel concreet, en dat is geen nieuws als ik dat zo zeg, maar het moet wel altijd weer opnieuw gezegd worden, dat betekent dat er maar twee mogelijkheden zijn. En dat er geen tussenpositie bestaat. We zijn in Christus Jezus, zoals Paulus dat in het laatste vers van hoofdstuk 5 zegt. En dan delen we ook in die genade en die vrede, of we zijn niet in Christus Jezus. En dan delen we niet in de genade en in de vrede. Tenzij wij nog haast leren maken om alsnog geborgen te zijn en te worden in hem. Maar de wegen gaan uiteen. En als het woord door Petrus hier ook recht gebracht wordt, in navolging van Petrus ook in de prediking recht geschieden zal, dan maakt het altijd scheiding tussen de een en de ander. Het is binnen of buiten. Het is in Christus of buiten Christus. En het is dus genade en vrede, of geen genade en vrede. En dat maakt ons leven, zeker als we onder het woord zitten, altijd ontzaglijk ernstig. En nou worden we altijd weer voor deze discriminatie geplaatst, die God zelf maakt.
En de vraag die altijd weer naar een ieder van ons toekomt, dat is: wat is het nou bij u? Binnen of buiten? Dat is de vraag die altijd weer naar ons toekomt. En je doet dwaas om het antwoord op die vraag te ontlopen. Want zelfs al zou het antwoord vanavond moeten zijn dat je niet weet persoonlijk en ondervindelijk wat genade en vrede is. Als het antwoord zou moeten zijn dat je er dus buiten staat. En dat je geen grond hebt om te erkennen dat je in Jezus Christus bent. Overgeplant vanuit Adam in hem. Als je geen goede Bijbelse grond hebt om dat te geloven van jezelf. Dan kun je niet uitstellen. Dan kun je de dag van je bezoeking niet vooruitschuiven. Alsof het morgen of overmorgen ook nog wel een keer opgelost kan worden. Vanwege de drang van Gods kant en vanwege de ernst van ons korte leven moeten we dan beseffen vandaag wat tot onze vrede dient. Om dan vandaag nog geweld te doen op het Koninkrijk der Hemelen en de Heere aan te lopen als een waterstroom om alsnog in hem geborgen te worden. Want buiten Jezus is geen leven en geen zaligheid en geen vrede en geen genade. En als we er nou door genade wel in mogen delen, al zou je dan een slaaf moeten zijn zoals Petrus die in zijn brief gaat adresseren. Al zou je dan een vrouw zijn getrouwd met een man die ongelovig is en die je het leven moeilijk maakt en die je probeert te belemmeren in het dienen van de Heere en allerlei andere dingen. Al zou je in omstandigheden verkeren waardoor je leven bijna ondraaglijk wordt, dan is er toch al genoegzaamheid in de vermenigvuldigde genade en vrede Gods. Want wat Petrus nu ook moet gaan schrijven, en hij zal het hebben over goud dat in de smeltkroes gegooid wordt. En zo wordt ons geloof beproefd. En zo wordt het getest. En de apostel Petrus zal het hebben over de hitteuur beproeving die aanstaande is. En hij zal het hebben over de bespotting die het deel wordt van hen die de naam van de Heer Jezus belijden. En hij zal het hebben over de duivel die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij zal het hebben over al die moeilijkheden die ze gaan meemaken. Hij gaat over al die dingen schrijven. Wat er nog komen kan en wat nog niet voorzien is. Maar hij is ervan overtuigd dat wat hij nu de lezers van zijn brief toewenst, meer dan voldoende is. Vermenigvuldigde genade en vrede. Want wie in Christus Jezus is, die heeft alles. Of zijn weg nu over rozen gaat, of zijn weg ligt onder de doornen. Of hij nou leeft, of dat hij nou sterft. Of dat hij nou aangevochten wordt door die briesende leeuw, of dat de duivel hem met rust laat. Wie in Christus Jezus geborgen is, die heeft genoeg in alle omstandigheden van het leven. Dan is genade en vrede voldoende. Zoals God tegen Paulus zei, mijn genade is u genoeg.